Fijn om die oude liederen te zingen. Ik kreeg een verzoekje of ik in 2012 alsjeblieft wilde komen met een bepaalde dienst. Ik zal niet zeggen waar, om een Johannes de Heer dienst te leiden. Ik heb teruggeschreven, gemaild vandaag, dat ik hoopte dat ik in de hemel was en dat we dan misschien Johannes de Heer niet nodig hadden, maar dat we een andere bundel hadden. Nou, sorry hoor. Maar ik begrijp het wel. Ik begrijp het echt dat je verlangt naar de oude, bekende liederen die je graag zingt, die je iets zeggen. Als je in de reformatorische kring bent opgevoed, daar ben ik ook, en dan vind je het ook fijn om de oude psalmen die vroeger belangrijk voor je waren, om die nog een keer te zingen. Dat is gewoon zo. Dus misschien nostalgie te maken hebben met een bepaalde leeftijd, maar ik hoop dat ik die nostalgische gevoelens vasthoud, dat ik daar niet weer afkom. Het is een soort virus waar je dan niet meer afkomt. U hebt iets gezegd over Jacob en Esau, naar aanleiding van Malachi 1. Ook naar aanleiding van de brief aan de Romeinen. En u hebt dat uitgetekend een beetje. Maar kunt u ook iets zeggen over wat er bij de beek, de Jabok, gebeurde toen Esau Jacob tegemoet kwam? Toen daar een soort verzoening kwam tussen Esau en Jacob in Genesis 32, vindt u dit? Dat kan ik. Ik had er wel graag wat meer over willen zeggen, maar ik was bang dat het wat zou vertroebelen. En daarom heb ik het weggelaten. Ik ben één keer bij de Jabok geweest, dat is één keer in mijn leven gebeurd. En toen heb ik me echt gerealiseerd wat zich daar heeft afgespeeld. Jacob heeft veel bezit gekregen bij Laban, zijn vrouwen, zijn kudde. En op weg terug naar het beloofde land heeft hij toch aangegeven aan Esau, want je kunt als een herdersvorst met zoveel mensen, slaven, slavinnen, met zoveel vee bij je, niet onopgemerkt, laat ik maar zeggen, een beetje door het land toeren of zo. Dat was ondenkbaar. Dus hij heeft vooraf gezegd, ik kom eraan en hij was toch ontdekt geworden. En hij was bang dat Esau nog steeds vreselijk boos zou zijn. En dus zou er dan bonje ontstaan of strijd ontstaan. Hij heeft Esau een soort vredesofferte gemaakt met een geschenk en zo, met al wat schapen en zo erbij. Ja, dat is gewoon zo. Dat is een andere taal voor vredesvoorwaarden aanbieden. Dat is gebeurd. En Esau heeft dit kennelijk begrepen en is erop ingegaan en ze hebben elkaar daar ontmoet. Esau zegt, het geschenk is eigenlijk niet nodig. Ik heb al veel. En Jacob zegt daarop, merkwaardig genoeg, ik heb alles. De een had veel en de ander had alles. Dat is een beetje typeren. Dat is een heel bijzonder verschil. En dat is gebleven. Esau wil daarna Jacob vergezellen. Hij wil de kudde begeleiden. Hij wil met zijn soldaten, met zijn geoefenden voor een stukje veiligheid zorgen. Jacob is daar panisch voor. Ik denk, ja, dat moet ik echt zien af te komen. En dan kom je die merkwaardige uitdrukkingen tegen. Dat zou de kudde één dag al te zeer worden opgejaagd. Dan zou de hele kudde omkomen. Ik ben een herder, ik moet mij richten naar de tred van het kleinvee en naar de zogenden. Een hele bijzondere pastorale tekst. Je richten naar de tred van het kleinvee, naar de tred van de kleine kinderen en de zogenden. Dat betekent dat het tempo van ons gaan, van ons denken, te maken heeft met allen en niet met enkelen. Dus de speed limit van de gemeente is niet De schriftgeleerden, maar dat is de groep, dat is het geheel. En dat moeten we allemaal leren. En dat is soms vreselijk pijnlijk. En je ziet ook dat gemeenten soms te snel gaan. Die worden van het ene project naar het andere gesleept. En dat gaat met een enorme vaart. Maar er komt een hele club niet mee. Haken af, blijven thuis, onvrede en fan. Dat vind je ook allemaal terug bij Esau en Jacob. Maar er is een soort verzoening ontstaan tussen Esau en Jacob. En ik denk ook dat dat in hun leven zo is gebleven. Maar daarbij Pniel heeft Jacob nog iets geleerd. En namelijk dat hij niet moet rekenen op zijn handigheid, ook niet op zijn vredesvoorwaarden, op zijn vredesoffensief, het aanbieden van die, dat geschenk aan Esau en zo, om hem goed te stemmen, maar dat hij het op de Heere moet werpen. En dan vinden we dus dat hij daar zijn Peniel vindt. Hij wordt heel anders daarna. Vanaf het moment dat hij daar geweest is, is Jacob Israël geworden, vorst van God. Daar is Jacob de bedrieger gestopt. Daar vond hij zijn Peniel, zo zeggen we dat wel eens. En daarna is hij anders. Maar goed, er is een duidelijke lijn in de geschiedenissen van Jacob en Esau. En daar was dit ook een van. Nog een vraag over vanavond. En dan is er nog een vraag over een algemene opmerking. Niet algemeen, een heel ander onderwerp. De vraag over vanavond is, God heeft de grenzen voor Israël vastgesteld tussen de Eufraat en de Nijl. Is er in dat plan van God plaats voor Edom, Jordanië, Irak, et cetera? Wat gaat er met die volken gebeuren? Blijven zij in dat gebied of krijgen ze een ander land? We moeten een beetje onderscheid maken, maar er is voor de Palestijnen hoop. Ik haal dat uit Zacharia. Misschien wil je even met mij bladeren. Het boek Zacharia. Hoofdstuk 9. Maar wie die Palestijnen van vandaag zijn, is niet helemaal duidelijk. Palestijnen van vandaag is dus niet hetzelfde als de Filistijnen van vroeger. Palestijnen is een mix van volkeren, is door elkaar heen. Er is al heel moeilijk te zeggen wie ze precies zijn. Een deel zal uit Esau zijn, de deel komt ergens anders vandaan. Maar even over wat de Heere daarvan zegt in Zacharia 9, vers 5. Askelon zal het zien en vrezen, en Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron. Het zijn allemaal steden uit de Gazastrook. Omdat zijn verwachting zal beschaamd worden, dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. Met andere woorden, de Gazastrook houdt op Gazastrook te zijn en de Hamas is dan kennelijk ook op. Dan zal er een bastaardvolk in Asdod wonen, dat is nu tegen de Gazastrook aan. En ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien, ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden. En dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda en Ekron als een Jebusiet. Met andere woorden, wat er dan nog is, dat zal een zegen krijgen, dat zal gerekend worden als bij Israël horen en deel uitmakend van de zegen van Israël. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het staat wel in de Bijbel, je kunt er niet omheen. Nu, dat is wat de Gaza-strook betreft. En nu naar die, een paar andere. Dat is uit het boek Daniël, hoofdstuk 11. Vers 41, Daniël 11, vers 41. Daar gaat het dus over die koning van het noorden. Ook het sieraadland zal hij binnenvallen. En velen zullen struikelen, maar aan zijn macht zullen ontkomen, dubbele punt, Edom, Moab en een keur van de Ammonieten. Waaruit velen de conclusie hebben getrokken dat er voor Edom toch, niet als Edom, maar dat er toch voor die mensen een uitweg is. Ook straks, in de toekomst. Daarmee moet ik het laten, want verder weet ik het niet. Wat Irak betreft, dat is Babel. En over Babel wordt van alles gezegd in het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Iran wordt nog moeilijker, want Iran wordt echt geduid als de Jodenhater, waarvan het boek Esther een prachtig, misschien niet prachtig, maar een heel helder voorbeeld is. Er is namelijk een rijk, het rijk van Iran, dat zich opstelt tegenover Israël, om Israël te vernietigen. En in het boek Esther is dat allemaal al voorzegd. Daar is een jodenhater, een zekere meneer Haman, en die gaat tekeer om het hele volk om te brengen. U vindt het helemaal getekend. Nu, wat er vandaag gebeurt is bijna hetzelfde. Iran heeft behoorlijk wat in de melk te brokkelen in Syrië. Daar zit Hezbollah, ook in de Libanon. En de Hezbollah is een verklaard tegenstander van Israël, maar dan vanuit het noorden. Die worden bewapend door Iran, ze worden van geld voorzien en ze worden getraind door de jodenhater uit het oosten. Maar datzelfde Iran heeft ook nog een macht in het zuiden, namelijk de Hamas-beweging in de Gazastrook. En die worden ook door Iran bewapend en door Iran van geld en goederen voorzien. Met andere woorden, Iran is nu al bezig om vanuit het oosten te dreigen. Dat doen ze zelf, vanuit het noorden en vanuit het zuiden. Bovendien gaat Turkije maatjes worden met Iran. En dat betekent dat vanuit het westen ook al dreiging komt. Het is echt veel verder dan u en ik vermoeden. De haat, de tegenstand is gigantisch en ze worden continu onder druk gezet. Dit gaat al heel erg ver. En toch, de Heere gaat in zijn ontferming mensen altijd anders zien dan volkeren. Ik laat het los. Ik wil alleen dat de Heere genadig is. Maar als de Heere zegt van Esau, van Edom, er blijft van hun status en van hun gebouwen en van hun economie en van hun hele gedoe niets over, nou laat dat maar staan, dat is zo, er blijft niks over. Dat gaat weg. Dat wil nog niet zeggen dat er geen mensen uit Edom behouden of gered of gezegend zouden kunnen worden. Dat kan nog best. Dan nog een laatste vraag, dat heeft dus niets met ons onderwerp, maar u mag de vragen over het onderwerp Malachi ook meenemen als u vannacht niet kunt slapen. Schrijf het dan op. U mag het ook mailen, maar u krijgt het antwoord dan. Ja, als u mailt, krijgt u het antwoord eerder, maar anders neemt u het volgende keer mee. Het gaat over Galaten 2, vers 7 tot 9. Daar is een vraag over. Galaten 2, vers 7 tot 9. Daar staat hier in mijn vertaling, maar integendeel, toen zij zagen dat mij, Paulus, de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen, dat is een andere vertaling, Statenvertaling heeft daar nog de voorhuid, hè, de besnedenen, waren dus mensen die geen voorhuid meer hadden, die voorhuid was immers weggesneden, dat was het teken en het zegen van het verbond. De Statenvertaling heeft dus de voorhuid. Even kijken hoor. Het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was gelijk aan Petrus, die aan de besnedenen. Dus dat zijn dus de mensen die de besnijdenis hadden ondergaan. Dat wordt gezegd door Paulus zelf. Toen is eigenlijk gezegd dat Petrus richting Israël zou gaan, de Joodse mensen zou gaan opzoeken en zou gaan aanspreken. En dat Paulus naar de heidenen zou gaan. En dat is gebeurd. Dat onderscheid is ook terug te vinden aan het eind van het boek Handelingen. Maar Paulus heeft zich op een bijzondere wijze gericht tot de volkeren. Terwijl Petrus dat niet zo heeft gedaan. Is er verschil in deze evangeliën? En zo ja, wat is het verschil? Er is geen verschil in de evangelieprediking. Er is hooguit verschil in taalgebruik. Als er een brief, bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën, komt, dan staat zo'n brief helemaal bol van citaten uit het Oude Testament. Als er een brief geschreven wordt aan de gemeente van Colosse of naar een andere heidense gemeente, dan worden veel en veel minder citaten uit het Oude Testament gebruikt. Want de citaten, dus de aanhalingen uit het Oude Testament, waren voor de besnedenen gesneden koek. Sorry. Maar dat is gewoon zo. Ja, dat kenden ze. Terwijl de heidenen soms helemaal opnieuw nog moesten leren wat het Oude Testament, wat het Eerste Testament zou inhouden. Met andere woorden, het taalgebruik is heel anders, maar de inhoud is hetzelfde. Maar er is een heel ander verschil. En dat wil ik er nu kwijt. En dat andere verschil is dat er wel te degen verschil is tussen evangelieverkondiging. Paulus noemt het in Romeinen 1... zijn evangelie, dit is mijn evangelie. Het is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Probeer het op te sluiten. Er is ook een evangelie van het koninkrijk. Zoals Johannes de Doper dat verkondigde en anderen. En er is een eeuwig evangelie. En daarvan zijn er drie soorten. Het eeuwige evangelie, dat heeft te maken met de schepping, met de natuur, met alles wat in sterren en maan en zon en bloemen en vet. Alles wat maar zichtbaar wordt door de schepping van de Heer. Dat is Psalm 19 bijvoorbeeld, dat is het boek Job bijvoorbeeld, ten voeten uit. Maar ook Openbaring 16. Eeuwig evangelie. Maar het evangelie van God aangaande zijn zoon is uniek. Dat is echt anders dan het evangelie van het koninkrijk. Daarbij gaat het echt om de Heer Jezus. Daarbij gaat het om dat plan van God om de Heer Jezus een bijzonder gezelschap te geven rondom hem, waarbinnen hij de allerhoogste en de allerbelangrijkste zou zijn. De allerhoogste is dan de Heer Jezus. Eerstgeborene onder vele broederen. Hij zou schitteren. En om hem heen een gezelschap van buitengewoon bevoorrechte mensen. Dat is wat Paulus noemt zijn bediening. Dat is zijn evangelie. Dat is het geheimenis van Christus zelf. En dat geheimenis heeft hij gekregen en dat heeft hij mogen ontvouwen en willen ontvouwen. Dat noemt hij het evangelie van God aangaande zijn zoon. Let op, dat schrijft hij aan mensen die al lang het evangelie hebben gehoord. Het waren gelovigen in Rome, die waarschijnlijk door Cornelius of door mensen die daar waren, tot bekering zijn gekomen. Die zijn later weer teruggekeerd naar Italië en die zijn daar gemeente gaan vormen in Rome. Die gemeente bestond, er was nog nooit iemand geweest. Petrus niet, Paulus wou wel graag, maar was er ook nooit geweest. Schrijf dan, want om jullie gelovigen in Rome het evangelie te verkondigen. Welke evangelie? Dat ze de Heer Jezus moesten gaan leren kennen als hun... Nee, dat hadden ze. Maar het evangelie, wat hij zelf in Romeinen 1 zegt, het evangelie van God en gaan naar zijn zoon. Het woord evangelie betekent alleen maar blijde boodschap, een bijzondere boodschap. Dat bijzondere, die blijde boodschap van God over de Heer Jezus, wat God van plan is met de Heer Jezus, dat wilde Paulus graag in Rome neerleggen. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. En ik vraag me soms af wie van de christenen van vandaag dat evangelie van God aangaande zijn zoon nog kennen. Wel het evangelie van kom met je schuld tot God, beleid je zonden en geloof in de Heer Jezus en je hebt vrede met God. Dat wel, gelukkig wel. Maar dit evangelie van God aangaande zijn zoon gaat veel en veel verder dan tot bekering komen. Van dat laatste, van het evangelie van God aangaande zijn zoon, heb u een onderpand en dat is het onderpand van de Heilige Geest. Daarom is dat zo uniek, dat de Heilige Geest als onderpand gegeven is van die toekomstige erfenis. Dat is het hele unieke. Ja, dit kun je eigenlijk niet tussen neus en lippen allemaal uitleggen, maar dit is wel de kern van een heel belangrijk stuk onderwijs. En nou, ik wil niet zeggen dat ik het allemaal precies proef en in kaart kan brengen, maar dit onderwijs ontbreekt totaal. Als ik in een gemeente ben waar sterren van Evangelisch Nederland aanwezig waren en ze zeggen, we hebben vanmorgen gewoon les gekregen, dan denk ik, nou, naar de tijd gerekend hadden jullie al lang leraars moeten zijn. Al lang. Maar waarom? Daar wordt nooit meer over gepraat. Wel over het koninkrijk, we zijn nu in het koninkrijk, dit is allemaal het koninkrijk. De liederen laten ons dan ook in de steek. Sorry hoor, voor de bundel opwekking waar best hele mooie liederen in staan. Maar er staan ook liederen bij. Het gaat over het koning. Het gaat helemaal niet over de Heer Jezus. Beetje te kritisch. Maar goed, ik wil het even ventileren. Gewoon probeer het eens anders te zien. En dat evangelie van God aangaande zijn zoon gaat over de Heer Jezus. Het is niet jouw en mijn toekomst. Het is zijn toekomst. Het is niet het plan van God met jou, om jou een prachtige stoel in de hemel te geven. Krijg je. Oké. Maar het is het plan van God om hem te laten schitteren. En om hem alle eer te geven. En om hem heen zet hij jou en mij. Hij heeft jou en mij nodig, niet voor ons, maar voor hem. Dat we daarin gelukkig zijn en geweldig gezegen zijn. Dat is echt, dat is mooi meegenomen, zou je bijna zeggen. Maar het plan is de Heer Jezus zelf, zijn verhoging, zijn grootheid, zijn glorie. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. En dat is het typische van het evangelie van Paulus. Daarom zeggen bepaalde gelovigen vandaag, we hebben eigenlijk de anderen niet nodig. We hebben Peters niet nodig en we hebben dit niet nodig en dat niet nodig. Als je de brieven van Paulus hebt, dan heb je genoeg. Daar ben ik het niet mee eens. Dat gaat me veel te ver. Maar ik snap het wel een beetje. Want het omdraaien van het feit is dat het allemaal hetzelfde is. Meer van hetzelfde. Dat is ook niet waar. De bediening van Petrus is totaal anders dan de bediening van de apostel Paulus. Sowieso wat richting betreft. Ze hebben een soort afspraak gemaakt. Maar ook wat de inhoud betreft. Echt, het is een groot verschil. Petrus zegt daarvan dat Paulus naar de hem gegeven wijsheid dingen zegt die moeilijk te begrijpen zijn, die mensen gaan verdraaien. Zoals ook de andere schriften. Onze geliefde broeder Paulus, zo wordt dan gepraat door Petrus over Paulus. Het is wel moeilijk, hij zegt, het is niet zo makkelijk, maar het is wel heel bijzonder. Het is heel uniek dat wat Paulus heeft mogen doorgeven. En die eenheid in de schrift is kostbaar. De Heere zegene u. Ko, je gaat het afsluiten.